Wat een prachtig lied begonnen we mee. Kunnen we die even op de scherm terugzien? Kan wel, hè? Lekker moeilijk is dat, hè? We hebben gezongen, regeer in mij. In mijn mooiste droom en in mijn zwartste nacht. Dan heb ik een vraag aan jullie, dus dat is niet de vraag die we straks gaan stellen. Wat is nou moeilijker? God laten regeren in je zwartste nacht, wat we meestal vragen, of in je mooiste droom? En mijn antwoord is, in je zwartste nacht is niet zo moeilijk. Dat vragen wel, o Heer, help en noem maar op. Daar hadden we het al eerder over, van wat zijn de vragen die je altijd aan God stelt. Hè? Heer, en dan hebben we een heel waslijstje. Maar het is wel eens opmerkelijk dat je hele mooie dromen hebt en dat je daar nauwelijks aan vraagt, Heer, wilt u daarin regeren? En ik zou het antwoord geven waarom. Waarom doen we dat niet? Omdat we als de dood zo bang zijn dat de Heer zegt, ik wil dat de piano daar gaat staan. Ik wil dat het anders loopt. Omdat we toch denken van, Gods plan is niet mijn mooiste droom. Misschien verpest hij het wel of zo. Dat is een angst die we altijd met ons mee hebben, van Adam af. En ik ga jullie vandaag meenemen. Dus mijn inleiding is een beetje anders. In het leven van een man, en die heet Simon Petrus, die ook een mooie droom had. De droom dat de Messias zou komen en zijn volk zou bevrijden van de Romeinen. En daar had hij behoorlijk gewelddadige ideeën bij. Het was ook een opstandig mannetje. En in dat verhaal komt er een vraag naar voren en dat is, wie zeg jij dat ik ben? Jezus vraagt aan hem, wie zeg jij dat ik ben? En dat is een rotvraag. Want dat komt direct bij die droom en die zwartste nacht. Wij willen wel heel graag dat Jezus in onze zwartste nachten komt en onze problemen oplost. Maar de vraag, wie zeg jij dat ik ben, heeft direct te maken met, en wie denk jij dat jij bent? En hoe zie je jezelf? En zolang je nog ziet van, ik kan de dingen doen zoals ik het wil, ja, zit je in conflict met wie Jezus voor jou wil zijn. Wie ben ik? Of wie ben ik? En Jezus zijn vraag, wie zeg je dat ik ben? Dat gaat niet in een theologisch conflict van, oh, als je dat vandaag even ontdekt, dan is dat in orde. Dat is een proces. Een proces waarin we Jezus leren kennen en die vraag ook steeds dichter bij ons komt. En dat proces bij Simon Petrus kunnen we ontleden in 4 stappen. Of in 4 ontmoetingen die Petrus heeft. De eerste ontmoeting is de hoop op de toekomst. Dat we Jezus zien van, hey, gaat mijn droom nu echt werkelijkheid worden? Simon Petrus' eerste ontmoeting met Jezus is als volgt. Zijn broeder Andreas was een volgeling van Johannes. En Johannes wijst op Jezus. Dan gaat Andreas naar Jezus toe, wordt een discipel van Jezus en neemt Petrus mee. En dan zegt hij tegen Petrus, wij hebben gevonden de Messias. Nou, let even op, de droom van Petrus is, de Messias is degene die Israël gaat bevrijden van de Romeinen. En hij zegt, de Messias? Je bedoelt die James Bond die ons gaat redden? Of die Goliath, of die Simpson, of die, wat voor beeld je ook maar gaat doen. Dus wat voor beeld had Petrus nu toen hij naar Jezus ging? En dan brengt Andreas hem bij Jezus en dan komt hij dicht bij Jezus en dan zegt Jezus. Jezus keek hem aan, zegt de Bijbel, en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Cephas of Petrus heten. Dat is raar. En de Bijbel zegt dus niets over wat Petrus zag. Sterker nog, over wat Petrus misschien wel had willen zien. En wij hebben vaak beelden van Jezus die misschien niet het beeld zijn wat Jezus naar jou toe wil brengen. En heel belangrijk is dat ook niet. Onze verlangens, onze mooie dromen. Waar Jezus begint is dat hij jou kent. Dat hij exact weet wie je bent. Hij kent je bij naam. Simon. Jij bent Simon. Simon betekent riet. Je wordt door iedere wind van leer word je meegenomen. Vandaag is het dit, morgen is het dat. En Petrus was een beetje wispelturig, liet zich erg drijven door zijn eigen emoties. En dan zegt hij nog achteraan, dan zegt hij, jij bent Simon, de zoon van Johannes. Ik ken je papa ook nog. Ik weet precies wat voor achtergrond je hebt. Ik weet precies uit welk milieu je komt. Wat je met je meedraagt aan verleden. Jouw naam zegt meer dan alleen maar iets wat voor de belasting belangrijk is. Ik heet Rothuizen. En je moet dus weten hoe vaak er tegen mij gezegd wordt, jongen, wat lijk jij op je vader? En dat kon positief zijn, dat kon negatief zijn. Mensen die mijn vader bewonderden voor zijn voorgangerschap, nou, dat is positief. Maar er waren ook mensen die mijn vader niet konden zien of luchten. Vooral in de familie. Dus als ze tegen mij zeiden, je bent een echte Rothuizen, weet je nooit precies wat ze daarmee bedoelden. Ja. Ook in Rafel is dat wel zo hoor. Rafel is een leuke club, maar je moet niet tegen die Rothuizers aanlopen, zeiden ze wel eens. Ja. En dan bedoelden ze mij en Peter. Dus blijkbaar hebben wij Rothuizers ook wat van die karaktereigenschappen waar je liever niet mee te maken hebt. Dus het proces van Jezus ook bij jou begint dat hij je kent. Door en door kent. Dat hij weet hoe je heet, waar je vandaan komt, wat je met je meedraagt, wat voor lasten er zijn. Hij weet het. Je wordt eerst welkom geheten bij hem en geaanvaard. Daar beginnen we. En dus loopt Petrus met Jezus mee en komen bij de tweede ontmoeting. En die is pas 2,5 jaar later. 2,5 jaar later komt er de erkenning van Petrus wie Jezus werkelijk is. Als ze in Caesarea Philippi zijn, dat is een Romeinse stad waar de Joden liever helemaal niet kwamen, met alle Romeinse afgoden, dan gaat Jezus daar naartoe en te midden van dat religieuze centrum, hij is zeg maar in het Vaticaan of geeft er maar een woord aan, het Vaticaan is weer christelijk, maar in het heidendom zit hij. En dan zegt hij, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan geven de discipelen antwoord van het volgende. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? En dan antwoordt Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, en noemt hij nog steeds Simon, hè? Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, je bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Hoe langer je meeloopt met Jezus, omdat je aanvaard wordt door hem, omdat je hem lief hebt, hoe sneller die vraag gaat komen, maar wie is Jezus nu werkelijk? En het is triest en soms wel eens een beetje vervelend om te zien dat voor sommige mensen Jezus een Johannes de Doper is. Een baptist. En dat mensen hun zekerheid en hun veiligheid voelen of ervaren in de kerk, in baptisme. En je kent de baptisten wel, hè? Op het moment dat ze water zien, gaan ze het over de doop hebben. Dat is hun identiteit. En je moet ook gedoopt zijn. En heel vaak herkennen we dat in onszelf ook. Je moet bij ons clubje horen. Je moet bij... En dan is Jezus niet meer dan een stuk theologie. Voor anderen is het Elia. Elia is de wonderdoener. Die op de berg Horeb het vuur uit de hemel bad. Dan kom je wat dichter bij Pinkstermensen. Jezus, ja, geweldig. Jezus doet wonderen. Jezus geneest. En we houden dat maar vast. En dat is het enige wat we willen zien. Ook al overlijden mensen links en rechts van ons. En hebben we de grootste moeite omdat het het beeld van Jezus verstoort. Wie is Jezus voor jou? Voor weer anderen is het Jeremia. Jeremia die klaagt. Jeremia die bij de armen, bij de nooddruftige is, bij het verlorene. En erover weent, medelijden heeft met alles wat misgaat in deze wereld. Is Jezus een baptist? Nou en of. Is Jezus een pinkstervogel? Nou en of. Is Jezus het sociale evangelie? Nou en of. Maar ik ga je wat vertellen, hij is nog veel meer. Het gaat allemaal nog wel een stapje verder. En Simon Petrus zegt het dan. Die zegt, u bent de zoon van de levende God. Hij is God op aarde. Hij is het hoogste wat er is. Hij is zo groot dat jij een eeuwigheid nodig hebt om hem te leren kennen. Hij is groter dan het beeld wat jij van hem hebt. En daar mag je voortdurend in groeien. En groeit Jezus voor jou? Leer je hem steeds meer kennen? Of ben je bezig met al die theologietjes waar wij kerkjes van maken? En dat is wel een concrete vraag. Wie is Jezus voor jou? Jezus is de gezalfde. Is de Zoon van God, de Messias, de gezalfde. En Jezus bouwt zijn kerk op mensen die dat belijden. Let op, Jezus bouwt zijn kerk op mensen die belijden dat hij de Zoon van God is. Hij bouwt niet zijn kerk op mensen die de belijdenis van een bepaald kerkgenootschap onderschrijven. Nou staat in de meeste belijdenissen bovenaan, Jezus is de Zoon van God. Hoewel, je kent de term bijbelgetrouwe christenen. Bij heel veel christenen staat de Bijbel zelfs nog wat hoger. Dan begint de geloofsbelijdenis niet met wij geloven in de Zoon van God, maar wij geloven in de Bijbel. Oh. Geloof ik in de Bijbel? Ah, hangt er vanaf wat je daarmee bedoelt. Ik geloof in Jezus die de Bijbel openbaart. Maar ik geloof niet in de Bijbel zoals moslims in de Koran geloven. En ik hoop dat je dat pakt. Want dat is wel het cruciale punt waar het nu om draait als we moslims willen bereiken. Maar goed, Petrus die snapt het. U bent de Zoon van God. En de Zoon van God bouwt zijn kerk, zijn koninkrijk op mensen die dat belijden. En als je daar nou bent, dat je dat kan belijden, dan ben je een goed christen toch? Dan doe je het voortaan altijd goed. Het is heel leuk als je dit verhaal leest, dat twee versen verder, dat Jezus zegt, Petrus, dat is waar, ik ga dat koninkrijk bouwen, maar daarvoor moet ik sterven. En dan zegt Petrus iets heel moois, wat we allemaal willen zeggen tegen de Heer, namelijk, nee Heer, uw wil geschieden niet. Weet je wel? Ken je dat tegen de Heer? Nee Heer? Dat zeggen we vaak hoor, alleen niet zo luid, want we weten dat dat belachelijk is. En dan zegt Jezus tegen hem, ga weg achter mij Satan. Ook wel leuk hè? Aan de ene kant horen van Jezus, dit heb je niet uit eigen vlees en bloed of zo, leuk openbaar, maar dit heeft de Vader je geopenbaard om dan 10 minuten later te horen, joh, sodemiet erop, want daar komt het dan op neer. Wegwezen met zulke soort gedachten. Wat was het probleem bij Petrus nog? Namelijk dit. Naast Jezus erkennen moet je ook jezelf een keer erkennen. En moet je jezelf ontmoeten. En dat is meestal niet zo leuk. Allemaal willen we een goed christen zijn, totdat je een keer echt de luiken van je hart openzet en eens kijkt wat er binnenin zit. Petrus komt op een punt dat hij de Heer zelf verloochent. We kennen het verhaal allemaal wel. Jezus wordt gevangen genomen en van een afstandje volgt hij Jezus. Dat is wel heel lovenswaardig. De meesten rennen weg, maar hij volgt Jezus nog. En dan komt hij bij de burcht waar Jezus op een platform wordt veroordeeld door Pilatus en dan staat hij op een eentje op een flinke afstand en warmt zijn handen bij een vuur. En dan komt er een jong meisje, zo'n mooie meid komt, en die zegt, hey, jij hoort toch ook bij die? Twee mooie blauwe ogen. En hij zegt, ken hem niet. Ken hem niet. En hij begint zelfs te vloeken en te tieren bij de derde keer. En bij de derde keer, zoals Jezus had gezegd, je zult me 3 keer verloochenen. Hij zegt, joh, waar heb je het over? Dat zal ik nooit doen. Kraait aan. En dan staat er in de Bijbel iets heel moois. In Lucas 22. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. Kan je je voorstellen dat moment? Je gaat helemaal onderuit. En dan kijkt de Heer je aan. Nou is mijn vraag, en hoe keek die hem aan? Wat denk je? Of waren dat die ogen van liefde die zeggen, kom Petrus, waar zit je? En dan staat er, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer, nog voordat er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je me 3 keer verloochenen. En dan staat er, hij ging naar buiten en huilde bitter. Bitter huilen om wie je werkelijk bent. Bitter kunnen huilen om wat er fout in jouw leven zit. Bitter huilen omdat je moet erkennen, het lukt mij gewoon niet. Ik kan het niet. Ik hou van Jezus, ik wil hem volgen, maar uit eigen kracht gaat het gewoon fout. Hoe was de reactie van Jezus? Boos? Teleurgesteld? Zielig? Ik denk dat Jezus naar ons kijkt als een redder die weet, en daar heb ik nou ook de oplossing. En bereid jouw lijden op zich te nemen. Dat kunnen alleen ogen van liefde zeggen. Zoals een vader of een moeder dat soms bij de kinderen kan. Ik snap je probleem. Ik snap dat je tekortschiet. Geen zie je wel, maar Petrus, je hebt meer nodig dan jezelf in dit leven. En dan komt de 4e ontmoeting. De 4e ontmoeting moeten we even lezen uit Johannes 21. Daar staat, toen zij gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Dit is na de opstanding. Jezus verschijnt. Petrus ziet Jezus staan. Ze zijn aan het vissen. En aan het oever of aan het strand heeft Jezus een barbecue klaar. En ze kijken en ze zeggen, het is de Heer. En Petrus die springt gelijk uit de boot en gaat er naartoe. En als iedereen er is, begint Jezus met die vraag, hou je van me? Nou, in de meeste christelijke tradities wordt dat tegenover dat vuurtje gezet. Zo, die Petrus die Jezus 3 keer verloochend heeft, wordt hier even 3 keer terecht gewezen in het aanzijn, in de aanwezigheid van de andere discipelen. Maar dat is niet waar. Dat heb ik van die andere rothuizen mijn vader geleerd. In Lucas 24 staat dat als Jezus de eerste dag is opgewekt, op de eerste dag van de opwekking, dat de Emmausgangers helemaal naar Emmaus lopen. En dan openbaart Jezus zich aan hen en dan rennen ze terug naar Jeruzalem. En dan zeggen ze, de discipelen in Jeruzalem zeggen tegen die Emmausgangers, de Heer is waarlijk opgestaan, want hij is aan Simon verschenen. Dus op de eerste dag van de opstanding zegt Jezus, nieuw leven, wie ga ik opzoeken? Ik denk dat hij in de hel Judas even heeft opgezocht. En dat hij direct bij de opstanding zegt, die Petrus, die moet ik even hebben. Want die loopt helemaal met zijn ziel onder zijn arm. En mijn vader zegt dan heel mooi, hij is aan Simon verschenen en er staat geen letter in de Bijbel wat die twee besproken hebben. Is dat niet mooi? Het laat aan ons het vertrouwen over, zit wel goed tussen die twee. En hoe ze dat hebben uitgesproken is dus ook niet belangrijk, want de manier waarop wij dat zouden vertalen is van, nou, Jezus zal even gezegd hebben, vind me toch vies van je tegen. Kom op, Petrus, je had toch wel beter gekund. Ik denk dat ze elkaar ontmoeten hebben. En als je de liefdevolle ogen van Petrus, van Jezus ziet, kan je niet anders dan hukken. Of zijn liefde ontvangen. Dus Jezus stelt die vraag 3 keer. Niet om hem te corrigeren, maar om hem te wijzen op hoe onmogelijk het is voor ons om Jezus werkelijk vanuit onszelf lief te hebben. Hij vraagt 3 keer. Hou je van me? En let op de woorden. Hij zegt niet, Petrus, de rots die ik van jou maak, hou je van me? Hij zegt, Simon, zoon van Johannes, rietje, wankel mannetje, en ik ken je afkomst, ik weet hoe zwak je bent, hou je van me? En er zitten daar 3 gradaties in die we ook graag uitleggen. Maar het gaat erom die diepere laag. Hoe is je hart naar Jezus? En dan komt Petrus op zo'n breekpunt. Natuurlijk houdt hij van Jezus. Natuurlijk. Maar tegelijkertijd van, maar Heer, u kent mijn onvermogen. U kent mijn tekortkomingen. U weet wie ik werkelijk ben. Ik ben zo'n riet. En u kent mijn afkomst. En ik wil wel graag Petrus zijn, maar dat gaat niet uit eigen kracht. En iedere keer zegt Jezus weer, op basis van jouw liefde kan ik je doen groeien. Als je van mij houdt, als je goed naar mij kijkt, komt die groei vanzelf, omdat ik daarin voorzie. Jezus spreekt Petrus aan op wie die werkelijk is. En Petrus gaat zijn leven voortaan verder als een van de herders van de kudde. Het is goed om te weten hoe Petrus zijn leven beëindigd heeft. Een goede discipel, die zegt niet zoveel, Jezus, ik hou van u. Fijn als we dat in aanbidding doen, maar in zijn stille tijd zal hij vaak zeggen, Heer, leer me, ik wil nog meer van u houden. Ik schiet nog zo vaak tekort. Kijk eens, Heer, dit gaat niet goed. Niet als ik heb het fout gedaan en ik verdien straf. Maar zoals je je vrouw of je kinderen eigenlijk alleen maar meer wil liefhebben dan wat je werkelijk kan. En zoek je naar die bron om meer te kunnen geven. Dat is wat een discipel doet. En Petrus is aardig gegroeid. Uiteindelijk is Petrus gestorven aan een kruis. Hij is gekruisigd door de Romeinen. De legende zegt dat zijn vrouw bij hem stond. Die moest toekijken, iets wat de Romeinen graag deden. En dat zijn vrouw voortdurend tegen hem zei, kijk naar Jezus, schat. Kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Kijk hem in zijn ogen aan. En ontvang zijn liefde. En men zegt dat Simon gezegd heb, ik ben het niet waard om als mijn Heer gekruisigd te worden. Kruisig mij maar ondersteboven. Ik twijfel eraan of dat gezegd is. Maar het is wel mooi. Een leven van overgave aan de liefde van de Heer Jezus. Een leven van overgave omdat je weet wie Hij is. Een leven van overgave omdat je antwoord hebt gegeven op de vraag. En wie zeg jij dat ik ben? Zullen we een moment stil zijn? Mag ik je een moment vragen om als het ware bij de Heer te komen? En de Heer die vraag horen zeggen, en wie zeg jij dat ik ben? En dan direct die vraag erbij, en wie ben jij? En kan je dan komen tot die overgave van, chips Heer, ik kom zoveel tekort, maar ik wil zo graag meer en meer van u houden. Wilt u dan ook komen in mijn mooiste droom? Help mij u te vertrouwen in liefde, zodat u mijn leven vormt en alles wat nog Simon in me is, Petrus mag worden. Ik ontvang daarvoor uw Heilige Geest, die mij in de liefde doet groeien. In Jezus' naam. Amen. Amen.